genoeg zijn minder dood, ja. Niet heel uitgebreid en volkomen als gemeente, maar ik denk het wordt opgenomen. Dus de mensen gaan ook wel kunnen luisteren. Ik denk dat er een paar broers met, op je te kool zaten van de weken. Het is ook zo speciaal dat je zoiets moet doen. Er gebeurt zoveel in onze levens. En we zijn anders. Vandaag is ook mijn andere wel spreken over Romeinen 8, vers 1 tot en met 17. En zoals dat broer Luc dat jij net, ik daar ook een titel heb geplakt. Mijn titel is Bevrijd Leven. Bevrijd leven met drie puntjes achterin. Stel dat nou iemand van jullie hier een sms'je sturen met een berichtje en staan er drie puntjes achterin. Hoe vat je dat op? Ik geef het gewoon maar mee. Iedereen zal er wel iets anders over hebben, maar meestal, voor mij persoonlijk, als ik een berichtje krijg en staan er drie puntjes achterin, weet ik er zo van, oei, klopt het wel niet? Het zit daar iets van, ja, frustratie, iets dat wringt, noem maar op. Ik heb heel bewust ervoor gekozen om Bevrijd Leven te plaatsen als titel en drie puntjes erachter te zetten. Ik zou graag vanmorgen met deze versen stilstaan bij de genade door Jezus Christus zijn leven en zijn dood, maar vooral bij de kracht van zijn overwinning op het kruis, waar dat hij de dood overwond die door de opstand van de mens eigenlijk in de wereld gekomen is. Ik ga niet heel dat stukje voorlezen in een keer, ik ga het wel voorlezen in stukjes, dus de blokjes, en toen wat toelichting geven, als ik dat zo mag doen van jongeren. De versen 1 en 2 zeggen het volgende. Dus, is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest? Want de wet van de geest, van het leven in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet, van de zonde en van de dood. De Heer Jezus in overwinningen op Golgotha was totaal en volkomen. Niets, maar dan ook niets op deze aardbol is er daarin tegen te brengen. En wanneer wij Jezus in genade verwelkomen en eigenlijk beseffen dat we schuldig staan voor het aangezicht van God en van de Heer is een offer. En wie erkent heel persoonlijk dat wij daar verantwoordelijk voor zijn, dat het onze straf is dat de Heer gedreigd heeft op de kruis, omwille van de dingen die wij doen. Ja, toen gebeurt er iets wonderlijks in onze levens. En ik denk dat iedereen die hier zit, dat op zich wel kan getuigen. Je hebt allemaal meegemaakt. Je hebt allemaal dat moment gehad dat er een lucht ging branden in je levens. En de lucht die met niks te verleden was, iets heel absurds eigenlijk voor mij te maken. Wel, het wonderlijke dat hier gebeurt, is wanneer je dat doet, de macht van de zonde, op dat moment gebroken wordt over je levens. Ik herinner me de dag van gisteren eigenlijk nog, dat ik besefte dat die lucht aanhonk en laat me goed herinneren, moet me corrigeren ook verkeerd zijn, ik tegen u gezegd dat naar de kamer van de kinders hongen gaan en de Parnassiaweg, denk ik. En dat ik daar in de kamer van mijn kinders op mijn knieën geweest zijn. En begon ze maar een lang gebed. Ja, je zoon moet beleiden. Van iedereen is daar afgedaan. De ander net een klein beetje meer waar kan. Van ik was nogal een lang gebed. Maar op het einde van dat gebed, excuseer. Op het einde van dat gebed, nadat ik oom en zoon bij naam genoemd heb, die in mijn gedachten kwam. Dus alles die in mijn gedachten kwam, ik naam voor naam opgenoemd. Een diefstal, een vechtpartij, steen van mijn ouders, noem het maar op. Alles die in mij opkwam, heb ik daar uitgegooid voor de troon van God. En terwijl ik aan toe was en aan het einde kwam van mijn litanie en begaste te pezen van wie kan ik nu nog een twaalf misdoen, en overviel er mij een ander gevoel. Ik besefte dat nog maar een heel groot probleem zou zijn. Dat ik hopeloos verslaafd worden aan drugs. En op dat moment ik heb gebeden. En de volle overtuigingen dat ik schouders stonden voor het aangezicht van God. En dat ik ze de kracht van de opstanding herkende. Aan dat kruis. En ik herinner me mijn klein hartje. Dat ik, ja, Jezus, de Heer Jezus zijn bevrijding wilde vragen. En ik herinner me ongeveer deze woorden. Dat ik toen zo ongeveer uitgesproken heb. Heer Jezus, ik wil graag leven zoals jij dat wenst, en u volgen. Maar de drugs zijn mij te machtig. Als u het niet van mij wegneemt, zal ik nooit in staat zijn om u te volgen. Dat is wat ik uitgesproken heb. En dat is ook de laatste dag dat ik gebruikte. Ik heb nooit niks meer aangedacht, sinds dat moment. En mijn klein beetje kent, en dan meer houden. Tot mijn eigen broer moet ze dat herkennen. Nu, hoewel dat ik afkikverschijnselen had, hè, ik denk ook niet goed herinneren dat dat ongeveer een week of drie moet geduurd zijn, en de deuren gespart wordt op een of andere manier. Ik had weinig of tot geen last wanneer dat ik moest opstaan om te gaan werken en om mijn werk gaan. Wanneer dat ik thuis kwam, werd ik ziek en s'nachts word ik ja, druipend van zweet. Ik weet nog zo niet hoe dat ik dat met mijn karakter doorspartelde, want ik ben niet de meest disciplinaire meis die een hardheid volhardt in alles wat dat er is. Ik ben meestal iemand die een pad loopt van struikelen en stoten en uiteindelijk raak ik wel wat dat moet zijn, maar ja, hoe moet je dat zeggen? Kofferhouden nogal her een keer. Ook door het karakter. Nu, wonderlijk genoeg heb ik dit alles doorstaan door Jezus zijn genade. En zijn wonderlijke kracht die de verslavingen doorbrak. En het verlangen wegnam. Waardoor dat ik deel mocht zijn aan deze wonderlijke bevrijdingen. Dat ik dat mocht intens ervaren. En dat is nog intenser eigenlijk als je een paar uur later gewoon terugkijkt. Op die momenten. Iedereen heeft wel die momenten in het leven. Niet alleen in je bekeringen, maar je kan vast wel weten dat je iedere even persoonlijk de tijd pakt en gewoon kijkt en je in de levens even achteruit, dat je overal wat punten kunt dan doen, dat je zegt van wauw, de Heer was daar. Ik kan er niet mee te maken, dat is God. Ik denk dat je zo allemaal wat gedaan. Ik hoop het toch tenminste. Nu, ik mocht die wonderlijke bevrijding ervaren. En dat was eigenlijk achter het topje van de ijsberg. Die druis, dat was wauw. Iedereen zei wauw. Het is veel meer aan de hand bij mij. Of we winnen maar die druis. Voor de Heer was dat piece of cake. De Heer wilt je karakter veranderen. Wie dat je zit. Je wilt je hart. Je wilt je gedachten. Je wilt je diepste gevoelens. Dat wilt de Heer van ons. Wat dat er nog zoveel werk mee te doen is, heb ik eigenlijk gekozen voor deze verzen, die leven in de geest. Die tonen dat de dingen veel verder gaan en dat de Heer zo verlangt dat we onze persoonlijke relatie met hem verder mogen uitbouwen. Het is zo bijzonder. ik wil je er mee pakken naar vers 3 en 4. Dat zegt, want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante, gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde. En de zonde veroordeelt in het vlees. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante, gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde. En de zonde veroordeelt in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. De wet van Mozes kon nooit bewerken wat onze Heer Jezus bewerkt heeft. De wet diende tot overtuiging van de zonde. Jezus, die was en werd een mens zoals wij, een menselijke, vleeselijke gedaante, net zoals wij. Moet ik je goed beseffen. We zeggen dat wel allemaal, maar besef je dat? Besef je dat? Dat er dik 2000 jaar geleden hier iemand rondliep die al die wonders effectief gedaan heeft? En dat je een duw kost te geven. En dat is toch wel moeilijk voor te beseffen. Het lijkt allemaal zo wonderlijk hoe je die verhaal leest. Ja, Jezus passeert ergens, het zet dan een verlamde, nou hoppa. De verlamde roept, of de blinde roept, de blinde wordt ziende, de lammende wordt lopen. Dan moet je dan een keer inbeelden dat er een effectieve persoon is. Niet iemand die zogezegd volgens anderen in onze fantasie bestaat. Hey, maar dat effectief persoon, de Heer heeft dat letterlijk gewist. Wat Tim mijn knuffel zo even, dat wagen kostte Jezus een knuffel geven. Kost hem een high five geven, kost een vuistje geven, of een elleboosje. Ja? Besef dat hij goed. Een mens lijkt widder. Niet meer, niet min. Maar, een heel groot verschil. Het grootste verschil dat we konden zijn. Jezus zondigde echter niet. Dus hij slight difference, man. It's a big difference. De volledige straf van die wet met de Heer Jezus Christus gedragen op dat kruis in onze plaats. Dat is zoiets nog eens opstoot en in de spiegel kijkt, dat is een ding. De Heer Jezus zei dat. Eerder nog, dat we in de spiegel kijken. Hoop ik dat we dat beseffen. Hoop ik dat ik het zelf besef. Het is mijn diepste verlang dat dat mijn zielen aanraakt. En ik slaag dat spitten genoeg niet altijd in. Vers 5 en 8 zegt het. Immer zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het denken van het vlees is de dood. Maar het denken van de geest is leven en vrede. Immers het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Onze maatschappij, waarin dan we leven, zijn eigenlijk zij die naar het vlees zijn. In wie er stond dan, mennen, noem maar op. Op ons werk. Op de markt. Op je sociale ontspanning, als die er nog is, gezien deze tijden natuurlijk. Overal stammen we er in. Mensen die ja, in het vlees zijn. En we zijn ook al zo geweest. Ik toch. Ik kan niet voor iedereen natuurlijk. Natuurlijk zijn er meisjes die ook christelijk opgroeien. En van huis uit de boter ook mee in. En toch is er nog iets die moet gebeuren daar ook. Hè? Maar... we moeten ons zeker niet beter voelen dan die mensen. Maar als wij leven in een op het vlees gerichte maatschappij en denkwereld, denk je dan niet dat er geen gevaar schuilt voor ons die niet meer in het vlees horen te zijn? Moesten we dat bij de bedenkingen maken aan een Exodus, hey, ons broer Jos heeft dat ook heel goed uitgelegd, aan de Israëlieten, die vanuit Egypte weggaan, en dan 400 jaar verbleven. Ze gaan vanuit Egypte weg, ze komen in de woestijn, Mozes gaat daar even een berg op, ze hebben een probleemje tussen die en het andere, dat ze wel vereren, en wat maken ze? Ze maken een stierkalf. Ja. Het volk maakt een stierkalf. Iets dat ze kennen van in Egypte. Ja. Die beelden, aan de beeldenvereringen van dit en dat, maar totaal niet naar Gods wel, naar Gods dag. Onze leefwereld is een maatschappij die vervreemd is van zijn schepper, zijn waarden, zijn norm en zijn geboden. Hoe makkelijk falen wij dan niet door ons gedeeltelijk misschien, te vereenzelvigen met een bepaald deel van de maatschappij. Wat bedoel ik daarmee? We staan allemaal in verschillende elementen in die maatschappij. Ik werk bij Cosmoleft, die en waar toe, weet wat. En dat is iedere keer een andere ja, werkomgeving. Of de een zit in, bijvoorbeeld, like ik, in een motorclub, hey, subcultuur. Dat is ook een wereld. Binnen in de wereld en binnen in die maatschappij zijn er zoveel dingetjes. Ja, iedereen hoort wel ergens bij. Ja. En iedereen heeft, bijvoorbeeld... coronacrisis, iedereen heeft er een mening over. En geloof me vriend, het zijn ondertussen mening. Pro-mondmasker, tegen-mondmasker, dit, dat, si, la. Er wordt van alles bijgehaald. Ik ga er hier niet over beginnen, want anders sta ik hier ben er even voor ons kinderen nog. Het is verschrikkelijk als je kijkt op het internet wat dat er de Romeluf komt en doet. En dat zijn al die verschillende denkwijzes. Ja? En wie er staan dat tussen? Ik betrap er mezelf soms op. Dat ik, in gesprekken dat ik met niet-christenen en mensen die God niet kennen zoals dat ik hem ken, hè, soms empathie beginnen te krijgen voor bepaalde gedachten. Je krijgt empathie voor bepaalde gedachten. Waarom? Je gaat conversaties aan, je praat, en dat wil daarvoor niet zeggen dat je hier niet meer lief hebt. Hè. Maar je krijgt wel empathie voor wat ze zeggen, omdat eigenlijk diep in je binnenste ja, ook wel vindt van dit of dat, ja, je hebt er wel gelijk in. Ik betrap er dus mezelf vaak op dat ik daarmee geconfronteerd word met dat denken. Maar door te lezen in Gods woord, of gewone, door achterna te overdenken, kun je soms gewone, ja, dit doen. Tand tegen het vooraf slaan en zeggen, mooi kieten toch. Hoe is dat mogelijk? Gods geest laat het gewone merken in jou, als je God kent. Gods geest zit niet stil in jou. Broers en zusten. Van vlees geklapt. Maar broers en zusten. Dat je kent. Ja. Onder denk wordt beïnvloed. Het zijn broers en zusten, maar onder denk wordt beïnvloed. Laat me een keer teruggaan naar de stemmingen. We hebben bijna naar regeringen. Hè? Of nog niet? Of hoe zit het nu weer? Maar de verkiezing. Ja? De verkiezing heeft uitsluitsel gebracht. Het Vlaams Belang. Ja, maakt een grote sprong en wordt de tweede partij in België. Hoeveel broers en zussen van ons zijn er in Vlaams Belang niet gestemd? Durf je de rondvraag doen? Durf je de rondvraag doen? Ik kan het gevraagd aan sommigen. En u te vraagt, hoe komt het dat je daarvoor stemt? Dan zeggen ze, dat is de partij die dicht bij de norm en de waarden van de Heere God ligt. Ik kreeg eigenlijk eerlijk gezegd aan de slag in mijn oorzicht. Vergeef mij dat het zo cru gaat staan. Iedereen kan natuurlijk zijn politieke gedachte hebben. Het is niet mijn bedoeling om hier een politieke aanklacht te doen. Of het een of het andere. Maar ook dat horen. Dat die partij de beste waarden heeft bij de Heere God. Toen pees ik een eerlijk gezegd dat een andere God is dan die van mij. Echt hoor. En die mensen zijn rot overtuigd daarvan. Hè? Die mensen zijn echt overtuigd. Hè? Want, en zonder bibelvers bij jongen. Hè? Is hun denk toen beïnvloed door deze wereld of niet? Het is niet de God dat ik ken. Wat als ze er dat over claimen. Ik heb het heel moeilijk met stem, want ik zou wel naar mijn Heer en mijn God stemmen, maar wat moet ik lopen? Ik weet het niet meer. Persoonlijk, ik heb daar geen probleem mee om dat te zeggen, kies ik altijd naar dat partijtje die net wat probeert worstelend het hoofd boven water te brengen en probeert iets puurs te doen, waarvan eigenlijk wel weet van, ja, het gaat er niet rond in deze wereld. En ja, dat is mijn persoonlijke insteek. Ik weet dat dat een heel niet een patat is, dus ik ga er niet te verder met vele aankomen. Maar onze medemensen die God niet kan of weigeren te kennen, en deze bijzondere maatstaf dat we weder aan, christen die wandelen in de geest, bedoel ik toen, weder aan een maatstaf. Weet je wat? Die mensen leven weder aan een maatstaf. Als christen hoor je die maatstaf te aan. Je hoort je God te erkennen. Die mensen, dat primeert niet bij hem. Het menselijke, het mens zijn, het pure mens zijn, is wat dat ze verlangen. Laat ons zeggen de verheven mens. En wat bedoel ik met de verheven mens? De verheven mens is een mens die niet langer in staat is om Gods beelddrager te zijn. Maar die eigenlijk wel eens zo geschapen is. Dat is raar, hè? Je is geschapen, die mens, sowieso, alle mensen zijn geschapen als beelddrager van God. Maar de meesten die God niet herkennen, vallen nog even in. En vaak zie je dat ook, dat de mens zelf probeert God te spelen over omstandigheden dat een totaal niet kan controleren. Vers 9 tot 11 zegt dit. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. In deze versen mag Paulus ons duidelijk maken en ons bewust maken van de drie eenheid Vader, Zoon en Geest. Vers 9 verwijst naar de geest die in ons woont. Vers 10 verwijst naar de Zoon als Christus in u is. Vers 11 verwijst naar de Vader. Hij die Christus uit de doden opwekte zal uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest. Hiermee toont Paulus ook aan dat Jezus en God, de Vader, dezelfde status delen. En Jezus en de Geest, hoewel verschillend, samen God zijn en samen werkende zijn, in volledige overeenstemming met elkaar. Vader, Zoon en Geest. Wij als christenen horen de dingen van de Geest te bedenken en daarom horen wij een hechte eenheid te vormen met Jezus door te lezen en zijn woord te onderzoeken. En dat is voor elk christen zo. Klein ook, wat dan ook, wie dat ook zit. Ja, we er horen zijn woord te onderzoeken en te lezen. Te overdenken, te bestuderen. Dat is niet alleen voor leraars of kerkleiders of mensen die verantwoordelijkheid nemen over een groep gelovigen. Elke gelovige hoort dat te doen. We horen te volle bewust te zijn dat we moeten werken aan onze relatie met Jezus en onze gemeentes of bedieningen waarin we actief zijn. We horen elkaar aan te sporen, te bemoedigen, ja, zelfs te vermanen als wij, die naar de Geest horen te leven, moeten ons bewust zijn van dit feit. Als je niet leest, bidt en zoekt naar onze Heer, dan mis je het doel van veranderd te worden naar zijn beeld. Kijk goed over nadenken. En je doet wel een reden waarom dat niet gaat, drukte, dit, dat, zie, nou, noem maar op. Als je bibbeltje mist, als je bibbeltje niet leest, als je het niet overdenkt, mis je het doel van veranderd te worden naar zijn beeld. Wat een ander beeld dan het woord van God of van de Heer Jezus. Hoe kunnen we hem anders kennen om dat te leggen naast ons? Ik kan klappen met mijn eigen ervaringen. Ik kan mijn bibbel 6 mooi aan de kant leggen. Het was gewoon zijn. Het was gewoon zijn. Echt wel, het was gewoon zijn. Kan u nu overzeten. Ik begin meer en meer te leren. Want het is al nog lang geweest. En ik heb al 4 keer beschaamd geweest. Dat je daar niet echt te bieden, hè? Dat een maatje voor niks is. Want dan voel je slecht, want je valt hierin, je valt daarin, je valt daarin. Je schaamt je tegenover je vrouwen, je kinders, noem maar op. Je gemeenteleden. Ongeacht wat je mee worstelt of doet. Geloof me, vrienden, iedereen in het wadden, hè. Zelfs een ding wat iedereen peest dat de nijlste poeter is van heel de ding, vergeet het maar. Iedereen heeft zijn worsteling. Iedereen hoort hem te klem aan Gods woord. En vooral te overdenken. En weet je waarom overdenken? Hoe je het niet zelf overdenkt, hoe kun je het een ander weer leggen die je op een pad sturen die niet juist is? Waarom wordt er gewaarschuwd voor dwaalleraar zijn Gods woord? Omdat we weer allemaal like schaapjes moeten lusteren en die hier van voren staat achter dat ook een spelletje en dat klakloos moet aannemen of wat? De Heer verlangt dat niet van ons. Je verlangt van ons dat we soldaten zijn. Dat we in de loopgraven gaan en zijn woord is ons wat. En als we dat niet doen, dan vallen we dat om veranderd te worden als een beeld. En niet alleen dat, we vallen zelfs om Gods wel en Gods verlangen te doen. Vers 12 tot 16 zegt het: wel nu, broeders, we zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. Er wordt hier een conclusie getrokken. De conclusie wordt getrokken, als christenen leven in de geest, zijn ze niet langer gebonden of bevrijd van het vlees. Bij gevolg zouden christenen dus niet langer naar het vlees horen te leven. Als wij naar het vlees of de wereld leven, dan gaan we zeker sterven. Dat is wat dat Gods woord zegt. Dat zijn toch serieuze woordschuwen, hè, broers en zussen? Echt, wow. Dan sterven we het niet tot. Het is zoveel feesten en dit en dat. En ik zie vaak dat veel christen Gods woord licht opvatten. En ze spreken maar erover, en ze spreken maar erover, en ze spreken maar erover. Maar dat wordt het niet veel. Tenochtans dat het allemaal moet worden. Hoe je hier reageert, hoe je leven in gevaar is. Stel dat je ergens staat en je gaat vol en tankt daar in touwen. Je gaat toch maken dat je zet, of ga je gewoon laten voelen. Hoe je leven in gevaar is. Je gaat maken dat je die koorde hebt. De Heer is onze koorde. Zij die de daden van het lichaam doden door de geest, zullen eeuwig leven. Dus door het zoeken, lezen en bidden, en onze persoonlijke relatie met Jezus Christus, kunnen wij strijden tegen de verlangens van het vlees. En mijn vrouw is nu, kunnen we elkaar hierbij helpen? Of is dit een eenzame strijd met vallen en opstaan? Ik heb dat ook al meegemaakt. Ik heb ook al zo'n periode gehad, dat ik hier alleen een stoene, ja, en dat ik worstelde met dingen, en ik had echt het gevoel dat ik gewoon heel alleen word. Hele hand eenzaam in mijn strijd tegen die zonde. Maar broers en zussen, we zijn hier nu op zondag als een gemeente. Kunnen we er akkoord helpen, Dobby? Wil er iemand antwoorden? Luc? Kunnen we er akkoord helpen met die strijd? Je vrouwtje zit heftig te knikken. Heb je een idee van hoe dat? Hoe dat?
Ik zal mijn leven geven voor jou.
Ja, maar we kunnen elkaar nog op een andere manier aan. En ik zal je onder Jacobus 5, vers 13 tot 16 voorlezen. Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij loszingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen. En laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heere. En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonde gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een verrechtvaardige brengt veel tot stand. En dat meent, beste mensen, dan kinderen over heel veel heb gehamerd. Dat doen we als gemeente in eenheid op de bedstone. Dat is de plaats waar we elkaar kunnen helpen, gebeden uitspreken, die meegenomen worden naar huis, zodat we elkaars leefwereld kennen en elkaar kunnen ondersteunen. Gebed is en blijft de motor van de gemeente en we moeten dat zeer ernstig nemen. Het is en blijft een keuze die we maken. Het is een keuze dat we maken, dat we zeggen van oké, kijk, het is bedstone, we gaan vandaag naar de bedstonden, ongeacht wat. Je kunt daarin opsplitsen, je kunt daarin doen, of je kunt allerlei redenen uit te vinden om dat niet te doen. Nu, een bedstonde, mensen die te samenkomen om te bidden, dat is wat speciaals, want je werkt aan een vertrouwensband. Weet je? Als ik te samen met Wilfried en te samen met, je naam?
Luc.
Ja, Luc. Al we er samen in bed stonden, zo doen, en we doen dat de eerste keer, tot dat we het een en het ander uitkomen, maar dat gaat niet zo uitgebreid zijn. Maar stel dat we dat twee keer in de week gaan doen, en we bouwen erop voort, dan kan ik u verzekeren dat de Geest van God onze harten aan elkaar nog meer gaat binden, en dat de diepste pijn van het jou, of je diepste blijdschap, van Wilfried gaat uitvloeien. Dat de minne gaat uitvloeien, en dat de die van Luc gaat uitvloeien. Ons diepste blijdschap, ons diepste probleem, en je een keer dat je op dat niveau zit, dat je die connectie hebt met elkaar, zie en staat, voor weet je wat te doen, je zonde te beleiden. Gelijk hoeveel vulligheid dat er is in je leven, je gaat kunnen uitsmitten. En de Heer gaat dat krachtig zegenen. En toen zie je nulpen voor je broers en zus. Toen helpt je elkaar. Ik herinner me bed stonden waarop dat iemand brak, wegliep zelfs. En ik miste dat. Ik miste dat. We moeten daarvoor strijden. We zijn hier met elkaar voor te strijden. Als u door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Hier staat er dus een wisselwerking. U, dat is onze actieve rol. Ja? We er moeten actief zijn in die ding. En de geest, ja, dat is God zijn actieve rol. Hè? Dat is de geest van God. Dus door zijn kracht kunnen we er deze daden doden. Het is een samenwerking met resultaat die tastbaar is. De kinderen van God zijn herkenbaar aan de manier waarop ze leven en handelen. Zij zijn de zonen van God. We zijn dus niet langer de zondaars, maar ingeënt als zonen, kinderen in Gods koninkrijk, doorheen Jezus Christus en de kracht van zijn dood en zijn opstanding. De geest van God getuigt zelf dat wij kinderen van hem zijn. Zo krijgen we zekerheid van redding door geloof in de Heer Jezus Christus. Vers 17 zegt het. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden. En opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Dus in het proces dat we zien hier op aarde, maar we lijden mee, maar er staat ook iets tegenover. En dat verliezen we ook vaak het oog als mensen. Er staat wel wat tegenover. We zijn aan het ploeteren en aan het modderen en aan het doen. En we doen van alles. Het ene vol goed doet, het ander vol slecht doet. Maar aan heel dat alles is God iets gekoppeld. Als wij ons inspannen om ons te laten leiden door de Heer, dan is dat zeker geen gemakkelijke opdracht. We moeten opboksen tegen een anders denkende leefwereld en maatschappij. En vooral tegen ons eigen denken en verlangens. Denk maar dat we de daden en de verlangens van het vlees dienen te overwinnen. Maar een fantastische beloning ligt er te wachten. Erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus. Ik heb je stel gestaan. Ik weet niet of er iemand al geërfd heeft. Ik heb een beetje van een erfenis mogen ervaren. Hé, en dat is iets bijzonders. Want eigenlijk kreeg je het wel dat je zelf niet verdiend hebt. Ah ja, je kunt geen veel erven hier op deze wereld, en je kunt weinig erven. Alles hangt af van de negen oren van wie dat je eigenlijk erft. Nu, het bijzondere is, de Heere God, erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus, daarmee moeten we er bedenken dat God, de Vader, zijn zoon, alles heeft overgegeven wat dat hij geschapen heeft. Alles. Alles. Dat is zoals de, wat is dat, die grote telescoop, en rode steen. Hé? En je kijkt zo ver of je kunt kijken buiten de planeten. Ja, ook dat. Dat is van u. Dat God verdeeld worden onder de getroon. En wij volharden in onze relatie met de Heer en echt zoeken om dat uit te bouwen. En dat is veel werk, dat is lastig, dat hij in eigen bloed heeft aan niemand tot er dat eieren. Ik wil het niet. Maar God winkt er mee ertoe. Door zijn genade en de pracht van hoe dat hij met zijn schepping aan zijn geloven genomen had. We er gewoon dan deel mogen van ontvangen. En nog meer, we worden aangesteld als heersers, zegt Gods woord ook. Toch? We worden koningskinderen genoemd. Als je koningskind kunt, dan is de kans wel groot dat je koning wordt, ook later. Hè. Misschien moet je monnik proberen om een inventaris te maken van de erfenissen die je gaat krijgen als je leeft volgens Gods wil, Gods dag en wandelt in Gods geest. Dag je inderdaad. Een opdracht voor de week, of het volgende jaar misschien. Als je effectief een inventaris moet gaan maken van wat je allemaal erfgenomen hebt van zin, denk ik dat je wel een beetje werk gaat in. Ik denk dat wat ik vanmorgen met jullie mogen delen, dat dat reden genoeg is om elkaar te motiveren om een sterke gemeente te worden, waarvan de wandel in de geest gezien wordt door de mensen om ons heen en die poort.